Mijn naam is René Peters. De afgelopen 10 jaar ben ik bezig geweest met de jeugdzorg. Eerst als adviseur, toen als wethouder en nu als Tweede Kamerlid. In deze podcast ga ik in gesprek over allerlei aspecten rondom de jeugdzorg. Om te komen tot praktische handvatten om de zorg voor onze jeugd te verbeteren. Welkom bij Peters Podcast. Nou, goedemiddag, we zitten vandaag in het mooie Amstel Boothouse aan de Amstel in Amsterdam. Geheel coronaproof. En we gaan vandaag spreken met Floris Lazarak. Hij is econometrist en onderzoeker bij AEPB. En we gaan ons vandaag praten over hoe kunnen wij nu grip krijgen op het sociaal domein. Want dat is toch wel iets waar we met z'n allen druk mee zijn. Floris, kun jij jezelf eens wat nader voorstellen en waar hou jij je zo mee bezig overdag?
Ja, nou, Floris Lazarak. Gedurende de dag hou ik me bezig met proberen zicht te geven op wat werkt. En gemeentes en onze opdrachtgevers te helpen betere beleidsbeslissingen te maken. Geïnformeerd beleid. En dat betekent dat we proberen te helpen met het meten, weten en doen wat werkt in het brede sociaal domein. Dat kan de jeugdzorg zijn, wijkteams, participatiewet, in de volle breedte. En dat betekent veel kijken van wat er daadwerkelijk in het verleden is gebeurd en kijken of je kan voorspellen hoe de toekomst eruit ziet. Dus welk gedeelte van je beleid kan je nog beïnvloeden en welk gedeelte van je beleid kan je niet beïnvloeden. Mm-hmm. Dat is waar de dagen aan omgaan en natuurlijk veel... Zoals het in gemeenteland betaamt, veel overleggen om helder te krijgen wat men eigenlijk nu precies wil. Want dat is vaak toch nog wel een tweede vraag. Is van de vraag achter de vraag proberen te vertalen naar de juiste zoekstrategie. Hmm.
Dus als je zegt van je probeert erachter te komen wat iemand eigenlijk wil, wat men feitelijk wil, een visie op het brede sociaal domein, dan mag je hopen dat die visie gestoeld is op kennis en op data, dat die visie gestoeld is op iets waarvan men weet dat het werkt. Maar dat is dus niet altijd zo.
Nou, het is zoals politici betaamt, en dat zal je herkennen, heeft men een maatschappijbeeld of een hoop hoe bepaalde dingen werken. Die hoop is niet altijd in de praktijk gevalideerd nog. Men weet niet of het werkt, maar men hoopt het wel. En de vraag is even dan vaak van, vaak komen wij pas in beeld op het moment dat er financiële tekorten zijn of dat het uit de klauwen loopt, dus dat die hoop niet wordt bewaarheid. Ja, en dan is de zoektocht een puzzel. Eigenlijk ben ik de hele dag aan het puzzelen van waar gaat het niet helemaal goed en kunnen we achterhalen waar je beter data gestuurde beslissingen kan maken. Dus we maken gebruik van de kennis die er wel is, of de informatie die we kunnen maken uit allerlei gegevensbronnen. En een van de aspecten die mij bevreemdt is dat heel veel van de gegevens die wij gebruiken, die zijn natuurlijk niet bedoeld om te bewijzen dat bepaalde interventies werken of dat bepaalde handelingen werken. Dat is allemaal eigenlijk bedrijfsinformatie andere zins. En daar zouden we misschien nog wel een slagje mee kunnen maken, mm-hmm. denk ik.
Dus eigenlijk je zegt van politici, die hebben een bepaald mensbeeld, die hebben een hoop en die schrijven die hoop in. Adrie van Montfort in de allereerste podcast ooit, die zei dat zijn geen doelen, dat zijn kerstwensen. Maar goed, de brede kerstwensen die gebaseerd zijn op hoop eigenlijk en op vertrouwen. Wij gaan aan de gang. Ze komen erachter, dit gaat toch wel veel geld kosten. En dan bellen ze met Floris Lazarak en zeggen van, kun je nou eens komen kijken van wat gebeurt hier nou eigenlijk en klopt nou wel wat wij wilden, behalen we dat ook en hebben daar de juiste dingen bij? Nou, blijkbaar dus niet, want anders gaat je niet in ieder geval niet dik in de financiële ellende. En jij gaat daarmee puzzelen met de beschikbare data die er niet per se voor bedoeld zijn. Ja. Lukt dat? Is alle informatie, alles zal wel ergens zijn bijgekomen? Is dat op elkaar te leggen? Is daar chocola van te maken?
Nou ja, dat is vaak heel complex. En dat maakt het ook ontzettend droevig. Is dat met zoveel goede bedoelingen en zoveel middelen die we eigenlijk voor handen hebben, we de kerstwensen die we voor ogen hebben onvoldoende weten te halen. En je ziet dat die... Ik vanochtend met een opdrachtgever zei ik van ja, wij proberen niet alleen appels met appels te vergelijken in plaats van met peren, maar we proberen ook een Pink Lady met een Pink Lady te vergelijken en niet met een Yona Gold of wat dan ook. Dat vergelijk maken, vergelijkbaar maken, is natuurlijk tamelijk lastig. En je ziet dat gemeenten daar ook mee worstelen. Ze hebben eigenlijk wel die transitie op het gebied van uitvoering vormgegeven. Maar die transitie op het gebied van kennis is onvoldoende geborgd bij gemeenten. Ja, maar men kan wel allerlei cijfers ophoesten. En dat zijn dan cijfers als van nou, we hebben zoveel beschikkingen afgegeven en weet ik wat allemaal. Maar wat die cijfers nu daadwerkelijk echt zeggen en wat je nu anders met die cijfers zou moeten doen. Ja, dat is toch wat lastiger en moeilijker. Dus men heeft vaak wel kerstwensen, om in jouw terminologie te spreken. Maar men heeft niet het scherpe beeld van hoe moeten we die kerstwensen nu daadwerkelijk echt bereiken. En aan welke knoppen moeten we draaien om dat te bereiken. Nou, dat is een hele moeilijke puzzel. Vaak ook omdat je met verschillende partijen werkt die meerdere belangen hebben.
Mm-hmm. Dus als je eigenlijk, want ik heb wel dus anders gezegd, van ik heb wel eens ooit vanuit Den Haag een paar keer een motie ingediend om te zeggen van ja, ik zou eens willen weten waar geven gemeenten nou eigenlijk hun geld aan uit. Alleen al even om gewoon dat te meten. Ja, dat bleek al, nou dat krijg ik allemaal niet boven tafel, omdat gemeenten op dat niveau eigenlijk, ja, we zeggen we geven het uit een ambulante begeleiding voor GGZ, weet ik het. Maar of er nou bij wijze van spreken depressie is of dyslexie, het kan allebei en dat weten we ook niet. Daar zijn we slag in aan het maken, zeg jij, dus we weten wel of ook niet of...
Nou, maar dit...
Dus met andere woorden, de data, de lijstjes kun je wel maken, maar die lijsten, wat betekent het nu? En laat staan, wat betekent die lijsten en wat gaan we er daarmee doen? Zover zijn we niet.
Nee. En dan werd het uit een onderzoek dat we verricht hebben voor een grote gemeente, zag je dat er bijvoorbeeld substitutie enorm is tussen jeugd GGZ en jeugdhulp.
Leg uit, want substitutie, ik vermoed, als ik niet weet wat het is, weten er meer niet.
Nou, je kan zeg maar aan de ene knop draaien en aan de andere knop. Dus dan zette men de jeugdhulp, bij spreken, dicht.
Dan zal de GGZ stijgen.
En dan steeg de GGZ, ja. Nou, en dat is natuurlijk tamelijk lastig. Want ja, je moet dus heel erg goed integraal kijken van welke effect je wil bereiken. En dat gebeurt onvoldoende. Je zegt van ja, ik probeer financieel boven tafel te krijgen waaraan het geld nu daadwerkelijk wordt uitgegeven. Nou, we hebben natuurlijk een soort paradox. Hè? We zijn heel gelukkig in Nederland met de jeugd. Maar aan de andere kant gebruiken we heel veel jeugdzorg. Nou, de vraag is, gebeurt dat ondanks of...
Dankzij.
Ja. Dankzij. Ja. Nou ja, en dat is natuurlijk een interessante puzzel. En als je gaat kijken naar waar jeugdzorg aan wordt uitgegeven. We zijn heel veel gemeenten zijn op zoek naar, op jacht naar het gemiddelde. En dat is een van de dooddoeners, denk ik, in de transformatie. We moeten niet naar het gemiddelde. Je moet een bepaald doel hebben waarnaar je toe wil werken. Mm-hmm. En je moet niet naar het gemiddelde willen streven. Want soms ben je als gemeente gewoon ondergemiddeld en soms ben je bovengemiddeld. En je kan maar een bepaald gedeelte van je zorg beïnvloeden.
Dus hier zeg je eigenlijk van, je moet stoppen als gemeente je te vergelijken met de buurgemeente. Maar kijk gewoon welke doelen wilde je nou bereiken en bereik je die dan ook feitelijk?
Ja. Kijk naar je eigen populatie.
Kijk naar je populatie. Wat wilde je voor die populatie bereiken? Zijn de dingen die je hebt ingezet ook ingezet? En werken ze?
Ja.
Ja. En zover zijn we op dit moment dankbaar nog niet.
Nou, totaal niet. We hebben totaal geen zicht waar het geld aan uitgegeven wordt. En het zicht dat we hebben, zit op een te geaggregeerd niveau om daadwerkelijk evidence-based beleid te kunnen maken. Dus het is, kijk, de discussie die ik vaak voer met opdrachtgevers is van, oké, maar je moet ook rekening houden met als je verkeerde interventies inzet bij mensen, mm-hmm. dat je daar mensen ook schade mee doet. Dus je moet heel erg scherp bewust zijn van de inzet die je doet. Het is net zo onrechtvaardig om verkeerde jeugdhulp in te zetten als geen jeugdhulp geven. Dus weet heel zeker dat wat je inzet, dat ook niet tot schade leidt. Spanning, die is wat lastig. Omdat men toch vanuit goede... Ja, maar ik doe toch het goede. Of ik doe het vanuit goede bedoelingen.
Daar twijfelt niemand
aan. Daar twijfelt niemand aan. Het gaat erom wat het effect uiteindelijk is voor een jeugdige. En de vraag is, wie kan dat goed zien? En dan krijg je de discussie van... Oké, dan moeten we het vragen aan jeugdigen zelf of aan ouders zelf. Maar de vraag is even of dat de indicatoren zijn op waar je wil meten. Want je wil uiteindelijk dat bijvoorbeeld een jeugdige een goede schoolcarrière heeft. Dat hij niet in de criminaliteit belandt. Dat hij een goede burger is. Dat hij mee kan doen, maatschappelijk kan participeren. Nou, noem alle doelen maar. Maar dat moet vertaald worden. Is oké, maar dan gaat hij op zondag lekker kunnen voetballen. Dan moet zijn dochter, als ze naar het consultatiebureau, dan moet hij op de afspraken van het consultatiebureau kunnen komen met zijn vrouw. Simpelere dingen. Je moet het, moet het concreter maken en vertalen.
Eigenlijk wat je zegt is in ieder geval beren ingewikkeld. Want je moet eigenlijk het hele sociale domein in beeld hebben. En inderdaad, als je aan knop A draait en je denkt, dat werkt, ja, dat klopt. Maar als het bij knop B weer verkeerd gaat. Dan, dus wat je zegt, die bedden die bij jeugd GGZ weggaan en ze gaan bij jeugdzorg tegelijkertijd weer omhoog. Dat moet je niet doen. Je zegt, we maken een visie van wat we willen bereiken, goede doelen. Maar nou is de volgende zaak is, en als we die doelen dan hebben, moeten we interventies pakken, weer terug naar beneden, redeneren, interventies pakken waarvan we weten dat ze werken. Kun je dat op persoonsniveau of moet je dat op populatieniveau doen?
Dat is een hele mooie vraag. Ik zou graag willen dat je het op persoonsniveau kan toepassen. Mm-hmm. Kijk, het is natuurlijk fantastisch op het moment dat we Facebook openen of LinkedIn of weet ik veel wat. Dan krijg je, mijn dochtertje 2 jaar geleden geboren werd, kreeg ik om de haverklap kreeg ik allerlei aanbiedingen van Pampers. Zonder dat ik had aangegeven dat we een kind hadden. Als Facebook, LinkedIn en weet ik veel welke op basis van generieke dataprofielen zo nauwkeurig...
Kunnen voorspellen wat goed is voor jou.
Wat goed is voor mij, tussen aanhalingstekens. Hè, ja. Dan is het natuurlijk heel wonderlijk dat we als gemeente heel veel moeite hebben om de juiste interventies in te zetten bij jeugdigen.
Dus zeg je hier eigenlijk van als wij een goed lerend systeem zouden op kunnen tuigen en waarvan we ook weten dat de data die we allemaal hebben... Er zou ruim voldoende moeten zijn om eigenlijk op individueel niveau alleen daarop al te kunnen sturen.
Ja, kijk, de data is in principe voorhanden. Alleen we koppelen de data verkeerd. Mm-hmm. Als Facebook uit de minimale data van klikken op even op een bepaalde aantal seconden kijken naar een beeldscherm tot een bepaalde profielen kan komen, omdat ze heel veel data hebben. We hebben gewoon 17 miljoen datapuntjes in Nederland van mm-hmm. iedereen alles. En als we dat op een goede manier koppelen en op een goede manier kijken, dan kunnen we best wel tot hele zinnige uitspraken kunnen doen. Daar zitten natuurlijk wel allerlei ethische aspecten aan. Hè? We moeten natuurlijk... privacy is een belangrijk goed. Dat vergt ook... in de onderzoeken is dat altijd heel belangrijk om dat op een goede manier te borgen. Je moet enzovoort, enzovoort. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we als samenleving de mensen die kwetsbaar zijn en hulp nodig hebben, zo goed mogelijk kunnen helpen.
Ja.
En nou ja, dat vergt goed kijken naar van wat we voorhanden hebben. En dan kan het best zo zijn dat je met z'n allen het maatschappelijk acceptabel vindt. Dat je zegt van oké, dan is het een uitruil. Willen we meer belasting betalen of geven we wat extra data om die kwetsbare mensen daadwerkelijk echt te helpen? Dat is natuurlijk een politiek besluit. Maar ik zou daarvoor pleiten om zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk te helpen.
Ja. Die is een beetje landelijk, die betrekken mij. Daar ga ik het stevig over nadenken van hoe we dat zouden kunnen doen. Maar nu pakken we hem weer lokaal. Jij zegt, ik kom wel bij gemeente. De gemeente die heeft doelen. Geen kind tussen de wal en het schip. Wachtlijsten zo kort mogelijk. Keuzevrijheid van mensen maximaal maken. En klanttevredenheid moet minimaal een 8 zijn. Noem eens wat. Dat zijn moties die worden aangenomen in een gemeenteraad. Die gaan aan de gang. Die wethouders die gingen aan de gang. We hebben daar een systeem op ingericht. En we weten nu in ieder geval... Die klanttevredenheid kun je nog wel vragen. Die wordt wel een 8. Maar voor de rest wordt het vooral duur. Dus dit was de bedoeling niet. Hoe gaan we er nu grip op krijgen? Nou, dan komen we bij de gemeente. En die zeggen van ja, wij geven wel geld uit. Hoe ga je dan te werk? Of welk? Nee, eerste vraag is: wat zou een gemeenteraadslid nu kunnen vragen?
Nou, dat is het hele.
Dat is de eerste vraag.
Het hele ironische is dat als individueel gemeenteraadslid is de materie dermate complex dat je eigenlijk nauwelijks kan zien of je überhaupt de juiste keuzes maakt. De decentralisaties, de inhoudelijke argumentatie achter decentralisaties zijn fantastisch. Maar men heeft eigenlijk nagelaten hoe je als raadsleden daarna dat zou moeten überhaupt moeten controleren. En anderszins. Daar staat wel tegenover dat de jeugdwet en andere wet uit sociaal domein raadsleden wel ruimte geven voor keuzes. En daar kan je wel wat mee spelen. Maar als raadslid heb je gewoon een enorme puzzel, omdat je er niet zomaar achter kan komen. Die aantallen die je gepresenteerd krijgt van ONS, onderzoek en statistiek. Ja, wat zeggen die? Wat zegt het nou of 20 kinderen in dagbehandeling zitten of dat het toeneemt met 20%? Is dat veel? Is dat weinig? Wat
doet zou je die, kijk, daar zou je de wethouder misschien nog over kunnen vragen. Kijk, stel, dus ik kan me voorstellen dat je dan als raadslid zegt: oké, wethouder, ik heb hier statistiekjes gekregen. Ik weet dat we vorig jaar 20 mensen beschermd wonen hadden. Of nee, jeugd, bepaalde type jeugdhulp. Nu zijn het er 22 of 30. Dat kan goed zijn, dat kan slecht, dat kan veel zijn, dat kan weinig. Het zegt mij helemaal niks. Geef er eens woorden aan. Kan een wethouder dat?
Nou ja, ik denk.
Of is het echt in een donkere ruimte met hagel schieten en hopen dat je iets raakt?
Nou ja, wij proberen wethouders daarbij te helpen. Mm-hmm. Dat ze met dat schot hagel meer vogels weten te raken. Op de juiste manier. En dat in de praktijk is dat tamelijk lastig. Want wat je wil is dat zeg maar je gaat focussen op risicofactoren, beschermingsfactoren en hoe je dat kan vormgeven. En aan welke knoppen je moet draaien.
Wacht even, zij betekent dat dan dat je niet gaat meten? Kijk, vroeger was ik kom uit het onderwijs. Dan gingen we eerst outcome meten. Hoe is het slagingspercentage? Ja, dat zegt nog steeds niks natuurlijk. Want als ik wilde dat het slagingspercentage hoog was, dan liet ik ze een klas voor het eindexamen zitten. Ja. Dus dat zei feitelijk niks. Toen zeiden we nee, het gaat om de input. Ja, als je dan op één VWO binnenkomt, dan moet je na 6 jaar ook vanaf met 6 VWO. Maar dat betekent dat ik mensen met alleen met een heel overduidelijk VWO-advies daarop inzetten. Dus dat soort manieren werken niet. Jij zoekt de principes die wel werken en je kijkt of we die doen.
Ja.
Oké.
Okay. En daar probeer je.
Bijvoorbeeld als je weet dat een kwaliteit van leraar helpt om uiteindelijk het goede te doen, is het waar ga ik op sturen? Enkel op kwaliteit van leraren en niet op de uitkomst.
Ja, je moet dus zeg maar zorgen dat je indicatoren reflecteren wat je wil bereiken. En dat die synchroon lopen met de doelen die je nastreeft.
Dus dan vertaal ik het even naar die kerstwensen bij de gemeente. Dus dan wil ik niet weten, als ik een gemeenteraadslid ben, van waarom waren het er vorig jaar 10 en nu zijn het er 15... Ik wil weten, als ik wilde bereiken dat mensen op de juiste plek de juiste hulp krijgen. En hoe gaan we dat doen? Door de beste mensen, bijvoorbeeld, hè, daar nemen we dan aan, door echt hooggekwalificeerde mensen in de frontlinie te zetten. Dan wil ik zien, wethouder, hoe zorgen we ervoor? Hebben we ervoor gezorgd dat de juiste mensen in de frontlinie staan? En hebben die de ruimte gekregen om te doen wat ze moesten doen?
Ja.
Dat soort vragen.
Dat soort oplossingen moet je indenken. Wat natuurlijk wel. Het is een enorme complexe puzzel. Dus je kan niet dit vertalen voor alles en iedereen. Maar je moet er gewoon heel scherp kijken van wie wil je helpen? Welke groepen wil je helpen? En komt de hulp op een goede plek terecht? En wat mij verbaast is, ik noem een voorbeeld. Waar ik nieuwsgierig naar ben, zou zijn als raadslid, want je wil raadsleden toch ook een handvat geven, is van oké, maar hoeveel van elke euro komt nu daadwerkelijk terecht in bijvoorbeeld personeelsinzet dat direct bezig is met jeugdhulp?
Mm-hmm.
Nou ja, je zal schrikken. En het verbaast me dat. Ik vermoed dat dat de komende jaren echt gaat spelen. Er wordt overhead op overhead gestapeld. Omdat we heel veel. Ja, we hebben allerlei laagjes ingericht in het sociaal domein. En dat kost enorm veel overleggen. En dan wordt er een overheadpercentage van 20% gerekend bij de hoofdaanbieder, dan bij de onderaanbieder enzovoort. Nou, als je per saldo uitrekent, dan haal je van de 100 euro die je inzet, haal je misschien 40 euro over die je aan hulp kan besteden. En de rest gaat aan organisatiekosten, indirecte organisatiekosten. Op allerlei mogelijke manieren lekt dat weg. En als raadslid zou ik daar dus heel erg nieuwsgierig naar zijn. Is van hoe kan ik zien dat het geld dat wij besteden, dat dat bij hulp terechtkomt. En dat dat niet bij overleggen, coördineren en wat dan ook. En hoe kan je zien dat die professional daadwerkelijk zijn discretionaire ruimte pakt en zijn professionaliteit pakt.
Ja. Dus je zegt eigenlijk, hebben wij de principe is, we weten als iets werkt, dan is het hulp bij de mensen. Dat dus, en als die mensen en de professional die de ruimte wil krijgen, dus dat zijn de doelen, niet meer aantallen, niet meer zorgsoorten, niet meer dit of dat, maar deze ruimte. Dus ik ga die vraag stellen, hoe kunnen wij nou garanderen dat niet 40% of niet 40 cent van iedere euro, maar 80 cent van iedere euro daadwerkelijk bij die mensen thuis zit.
Ja, hoe kunnen we dat indirecte proces efficiënt organiseren, zodat we doeltreffend mogelijk zijn met de euro's die we uitgeven.
Ja, en hoe kunnen we zien, als ik weet dat we hebben afgesproken dat mensen de ruimte moeten pakken, dat is leuk, hè? Dat je je professionele ruimte moet pakken en breed. Laat maar zien in hoeveel gevallen dat dan ook daadwerkelijk gebeurt.
Ja.
En als het niet gebeurt, hoe gaan we daar dan op sturen?
Nee, dat zijn vragen die je als raad moet stellen. Dus het gesprek dat je als zeg maar raadslid met je wethouder moet voeren, is veel meer meta en veel meer op zeg maar je kerstboom die je wil bereiken. Van oké, maar als we dit willen bereiken, wat betekent dit dan voor welke acties die je daadwerkelijk moet inzetten? Welke vragen en welke doelen wil je bereiken? Nou, je wilt dat, een voorbeeld, je wilt dat kinderen veilig opgroeien.
Ja.
Nou, Dat is een breed gedeeld over alle politieke partijen. Wordt dat
de meesten zullen dat wel beamen.
Ja. Nou, wat betekent dat dan als je veilig opgroeit? Betekent dat dat je een dak boven je hoofd hebt? Oké, maar nu zit dat voor een deel bij armoede. Betekent dat dat je inderdaad op de goede manier dat je niet uitvalt uit het onderwijs? Of betekent dat als je thuis bent dat je dan snang voelt? Of je moet dat operationaliseren naar concreet van wat betekent dat dan? En dat je daar dan ook op gerapporteerd wordt.
Ja, dus je maakt een drieslag. De eerste is omschrijf de kerstwens.
Ja.
Twee, maak die kerstwens in zichtbaar meetbare doelen. Dus als ik zeg, ieder kind veilig, dat betekent gewoon, gezond opgroeien, dat betekent dus minder schooluitval, betekent minder armoede, zullen we maar even zeggen. Minder meldingen bij Veilig Thuis, even kort en goed. En dan de volgende slag is, en maak nou eens concreet welke acties dit kunnen beïnvloeden in concreet waarneembaar menselijk gedrag.
Ja.
En voor ons betekent dan voor raadsleden, wat die dan moeten doen is bevragen op dat concreet waarneembaar menselijk gedrag.
Ja.
In de verwachting, en die concreet waarneembaar menselijk gedrag, als we dat goed hebben gedaan, gaat dat ervoor zorgen dat die concrete doelen gaan werken en uiteindelijk mijn kerstwens er wel komt.
Ja, nou wordt het een grappig voorbeeld dat ik hou van wethouders pesten. En dan probeer ik altijd een krantenstukje te vinden waarin de wethouder zichzelf op de borst slaat. Omdat bijvoorbeeld met name participatiewet, wethouders die zijn er altijd heel relatief. Moet je kijken hoe ons bijstandsbestand naar beneden gaat. En dan pak ik daarnaast de economische conjunctuur. En dan zeg ik van ja, was het jouw beleid of was het de economische conjunctuur? Ik stel de vraag. En dan zie je dat zo'n wethouder daar zelf, die zegt van ja, natuurlijk speelt de economische conjunctuur een heel belangrijke rol. En weet je wat? In dat gesprek zie je dat dan wel dat besef is. Maar naar buiten toe moeten we ook zorgen dat we eerlijk zijn over welk gedeelte van het beleid we kunnen beïnvloeden. We kunnen niet alles beïnvloeden. We kunnen niet iedereen redden. We moeten dus kijken wat we wel kunnen. En hoe we wel mensen, welk gedeelte van de bijstand kan je beïnvloeden? Welk gedeelte van de jeugdzorg kan je beïnvloeden? Nou, daar moet je over nadenken. En daar moet je dus ook eerlijk over zijn naar je raad. Alleen ja, het lastige is dat we vaak te maken hebben met politieke afrekencultuur, waarin weten en eerlijk, transparant communiceren wordt afgerekend. Ja, dat is de dood aan, zeg maar, uiteindelijk kinderen helpen.
Ik vrees wel dat als ik als wethouder zou hebben gezegd van ja, het is nog de afgelopen jaren niet gebeurd, maar de kans dat er ook in mijn gemeente een kind wordt mishandeld tot de dood erop volgt, is gewoon 100%.
Ja.
Dat gaat gewoon gebeuren. En nog erger, als ik alles ga doen om te voorkomen dat dat gaat gebeuren, dan voorkom ik het nog niet, maar heb ik wel veel nevenschade.
Ja.
Ja, daarom moet je eerlijk zijn. Ik denk overigens dat als je dat zo doet, dat het wel eens zou kunnen meevallen hoe erg je daarop wordt afgerekend. Want iedereen zal zeggen, ja, dat is ook zo.
dat hoop je. Maar laat ik zo zeggen, totdat het gebeurt. Hè? Kijk, je ziet, wat het mooie is, na de decentralisatie zie je dat in dat gemeenten relatief weinig zijn afgerekend. Hè? Dus er zijn behoorlijk wat incidenten geweest, waarin jeugdigen die hulp hadden, niet voldoende goed geholpen zijn. Mm-hmm. Of in ieder geval de gevolgen uiteindelijk zijn hebben moeten ondervinden van de situatie. En in de praktijk zijn er geen wethouders, volgens mij, bij mijn weten, zijn er geen wethouders op gestruikeld op dat soort incidenten. Dus er is ruimte. Alleen de alles omvattende vraag die onder dat hele financiële domein is, waarom gemeenten op dit moment bij ons echt heel veel aan de deur kloppen en dan met name echt meteen op concerndirectieniveau, is: we hebben gewoon geen grip op die uitgaven in het sociaal domein. We komen geld tekort. We willen wel onze bevolking, onze inwoners helpen. Maar we krijgen het niet dicht.
Ja, voor nu nog even. Want ik heb het cirkeltje in zover rond dat ik begrijp dat je kerstwensen leuk zijn, maar dat je die moet operationaliseren in meetbare dingen. Die moet operationeren in menselijk concreet gedrag. En dat je als raad alleen maar moet aantonen: dat gedrag wil ik meer zien en daar wil ik op hameren. Dat zijn de vragen die ik kan stellen.
Ja.
Maar nu, dus ik begrijp wat ik als raadslid moet doen. Ik begrijp ook dat ik als wethouder in de problemen zit. Want mijn financiën zijn zo nijpend dat deze hele exercitie die we eigenlijk zouden moeten doen, die gaat me nog 2 jaar kosten en ik heb die tijd niet. Mm-hmm. Wat ga ik nu doen?
Nou ja, wat je in de praktijk ziet, hoe heet het, keuzes maken. Je moet nu, een naamgenoot van je, wethouder in Almere.
Ja, ook René Peters, ja.
Die toenmalig wethouder in Almere. Die had best wel aardig door hoe die decentralisaties werkte. Hij zei van, halverwege het jaar was het, geloof ik, in 2016, zei hij van, nou ja, we komen geld tekort, dus we moeten keuzes maken. Mm-hmm. We kunnen alleen nog de echte escalatiezorg bieden. Nou, had hij hartstikke, was transparant, hè, communiceerde erover. Eigenlijk hartstikke goed. Helemaal indachtig de decentralisaties. Want ja, hij was degene die de portemonnee had. En hij zag dat dat als hij nu niet ingreep, dat het foute boel zou zijn. Ik vat het even heel simpel hoor. Ja. Maar het is wat gecompliceerder. Het gevolg was echter dat de aanbieders, die kregen ook die brief. En die gingen naar de raad toe van, hallo, kinderen worden niet geholpen. En die trokken aan de bel. En vanuit het democratisch proces ontstond er toen druk om toch, zeg maar, die brief terug te trekken. Hetgeen ook gebeurde. Terwijl de facto eigenlijk de inrichtingsprincipes van de decentralisatie waren wel daarop gericht om als wethouder dan op dat moment, halverwege het jaar, op het moment dat je ziet dat je niet uitkomt met je middelen, keuzes te maken. En nou, dat die keuzes dan vervelend zijn, dat zal iedereen snappen. Maar wat je ziet is dat een gemeenteraad het moeite heeft om dan dat soort scherpe keuzes te maken. Mm-hmm. En toch pleit ik ervoor dat wethouders scherpe keuzes maken. Wat doen we wel en wat doen we niet? En waar zijn we wel van en waar zijn we niet van?
Ja.
En we hebben nu dit als budget. En wat gaan we daarmee doen? En hoe gaan we dat uitgeven?
Dus eigenlijk wat je doet is een hele planmatige leercyclus maken. Want je gaat vanaf jouw doel, jouw wens, nog een keer naar die, dat ga je operationaliseren, dan ga je het in gedrag zetten, dan ga je vervolgens zeggen, oké, dit doet iets, hè, dat ga ik meten, ik ga het wegen, breed wegen, ik ga ervan leren, en ik ga zeggen, dat betekent ook dat je weer keuzes moet gaan maken. En dan zeg je ook van, ja, wacht even, dit is wel een oproep naar raadsleden en ook naar wethouders, wees nou dapper in die keuzes en eerlijk in je communicatie, want alles kan niet, en als je, zeker niet op de juiste manier, dus kies en als raadslid zeg je, ja maar jongen, als ze dan bij jou komen zeggen, ja maar die hulp wordt niet gegeven, ja, je kunt ook het zwembad sluiten, je kunt alles dicht doen, maar je maakt die keuzes gewoon.
Nou, een van de uitspraken die ik vaak doe is, we hebben genoeg geld. Alleen als we het geld aan de verkeerde dingen uitgeven, aan interventies die niet altijd werken, ja, dan kom je geld tekort. Zo simpel is het ook. Als ik de helft van mijn gespaarde geld verbrand, mm-hmm, ja, dan weet ik dat ik uiteindelijk mijn spaardoelen niet haal. Ja, dus je moet op een gegeven moment een keuze maken van waar ga ik mijn geld aan uitgeven en aan welke werkende interventies. En het liefst de interventies die het meeste werken. Nou, dat is de keuze die je moet maken als wethouder en als raad. En wat je ziet is dat we nu vaak keuzes maken op basis van historische gronden. Zonder dat we een analytisch kader eronder leggen van oké, maar wat betekent dit nu concreet? En hoe kunnen we dit nu vertalen naar onze begroting? En je ziet dat de begroting, het is geen verrassing als ik het zeg, maar die zijn vooral gebaseerd op historische kengetallen. Ja. En totaal niet op basis van zorgprognoses of wat is nu de autonome ontwikkeling of welk gedeelte kunnen we nu wel beïnvloeden of anderszins. Dat is gewoon, we hebben in het verleden dit gedaan, we doen er 5% bij, want dat is ongeveer de groeivoet. En daar komen we op uit. Dus we missen eigenlijk, wat je ziet is dat zeg maar de beleidskwaliteit moet voorbij de aantallen en moet echt op effect worden gericht.
Ja, en dat is denk ik ook wel de oproep en dan maken we weer het cirkeltje rond. Want in het begin zeiden we hebben wel aantallen, maar verder hebben we niks. En nu kom je op het einde en je zegt, we hebben aantallen, maar verder hebben we eigenlijk helemaal niks. Laten we er eens echt een beleidskader achter liggen en goed over nadenken wat de visie moet zijn. En dan het leercyclus in. En trouwens, die zin die je nog zei, die vond ik wel apart. Want die discussie gaat het nog steeds over. We hebben wel geld genoeg, maar als we het uitgeven aan dingen waarvan we niet zeker weten of het werkt, hebben we altijd geld tekort.
Ja.
Ja. Ja, Floris, dan zijn we helemaal rond. Is er nog iets wat jij kwijt wil? Of zeg je van, ik heb het wel in een slagzin of om mensen nog even te sturen? Of zeg je, we zijn helemaal rond?
Ik denk dat je moet durven te kiezen. Durf te kiezen voor echt een goed sociaal domein. En een goed sociaal domein betekent een sociaal domein die echt werkt. Waarin mensen worden geholpen. Dat we kijken, ook scherper durven te kijken naar allerlei overhead en indirecte kosten.
Ja, en dat gaan we doen. Dankjewel man. Bedankt voor deze podcast.
Graag gedaan.
Dank je voor het luisteren naar dit gesprek. Ik hoop dat je het interessant gevonden hebt. Delen mag, vergeet je niet te abonneren en tot de volgende aflevering van Peters Podcast.